Ik wil 1 Timotheus 6, 1 tot en met 11 lezen met jullie. En voor degenen die het nog niet erbij hebben gepakt, het is fijn om mee te lezen. En om de woorden echt in te drinken van de Heer Jezus. En dan staat er in vers 1, dienstknechten die het slavenjuk dragen, moeten hun eigen meester alle eer waard achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten, omdat zij broeders zijn. Nee, ze moeten hen juist des te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn. En mede deel hebben gekregen aan deze weldaad. Onderwijs deze dingen en spoor ertoe aan. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat ze denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wenst u af van dit soort mensen. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld met tevredenheid. Want we hebben niets in deze wereld ingedragen en het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schandelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in het verderf en ondergang. Dus wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde. Ik wil een kort moment van gebed nemen om dat ik alles wat ik ook in gedachten heb, maar nog meer alles wat de Heer wil spreken, dat ik dat ook zal spreken. Dus ik wil nog een kort moment nemen daarvoor. Vader, ik wil u bedanken dat er al gebeden is. Heer, ook voor mij. En het is niet dat ik die gebeden onbelangrijk acht. Maar ik wil uitspreken dat ik volledig afhankelijk ben van u. En ik verlang ernaar om niet zozeer een aantal bijbelteksten door te geven. En dat is het. Maar ik verlang ernaar dat uw geest zelf het woord opent. En dat we allemaal versterkt en aangemoedigd en aangescherpt zullen zijn. Wilt u daarom met kracht en met de volheid van uw geest aanwezig zijn in ons midden. En raken waar geraakt moet worden. Heer, dat vragen we u in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Zoals jullie kunnen lezen, willen we nadenken over drie gevolgen van de gezonde leer. Drie gevolgen van de gezonde leer. En ik zat er van tevoren over na te denken. Er was een broeder die kwam naar me toe en die zei, wat we soms missen in de gemeente, is een, we prediken heiliging en we prediken dat onze levens moeten veranderen. En dat is belangrijk en dat is goed. Maar soms missen we een beetje, dat waren zijn woorden, dat de Heer Jezus zo schittert dat onze hele harten, onze verlangens, smachten naar Hem, verlangen naar Hem. En ik zat erover na te denken, ook bij deze tekst die heel erg praktisch is. Dat zie je heel vaak in de brieven van Paulus, dat hij vaak begint met allerlei uitleg over wat de Heer Jezus heeft gedaan, maar aan het eind, en ook in de Timotheusbrief, maar daar zit het meer erdoorheen verweven, dat die heel praktisch is. En dat is mooi, en dat is dankbaar. Maar soms kun je dan het fundament vergeten. Nou, zou je iets moeten doen? Prima. En daarom wil ik eerst kijken waar we het eigenlijk al heel veel keren over gehad hebben. Want we zijn door de hele Timotheusbrief heen aan het gaan. En we hebben elke keer gekeken naar de gezonde leer. Dat is echt de kern, volgens mij, de kern van de Timotheusbrief, de gezonde leer. En wat dat inhoudt. En daarop volgend het leven wat we dan leven in liefde met elkaar. En hoe we elkaar dienen. En dat krijgt allemaal praktische vormen. Maar de kern is elke keer het fundament. De kern is elke keer de gezonde leer. En Ik zat erover na te denken, van je omschrijft het elke keer en dat is allemaal goed. Maar toen ik moest denken aan dat plaatje wat ik daar rechts erbij heb gezet. En dat is het feitje, als we de gemeente bouwen, maar ook als we onze levens bouwen, zijn er twee dingen die helder moeten zijn. 1. Je bouwt een levenshuis, als je het zo wil willen zeggen. Dus je bouwt aan heiliging, je bouwt praktisch hoe je leven vorm moet krijgen. Maar het staat ergens op. En dat is wat ik vanochtend, nog voordat ik allerlei punten ga bespreken, helder wil hebben. Wat ik hier neer wil leggen, is broeders, zusters en vrienden, is dat we moeten beginnen met het fundament. En het fundament is Jezus Christus. Dat is de kern. Het evangelie is de kern waarvanuit we willen leven. En ook deze gemeente willen we daar in de eerste plaats op bouwen. Tegen Jezus zelf. En ergens zeggen we allemaal, als het goed is, zeggen we de amen op, bevestigen we het. Alleen de vraag is, leven we het? Weet je, we zijn best geneigd om heilig te leven en we verlangen ernaar en we verlangen ernaar om te groeien. Maar de vraag is, wanneer hebben wij voor het laatst dat we op onze knieën voor de Here zaten en dat we zo vervuld waren met vreugde om het offer dat Hij gebracht heeft. De prijs die Hij betaald heeft, het leven dat Hij teweeg heeft gebracht. En ik denk dat het waar is. En daarom, ik heb het er neergezet, het evangelie is Jezus. En wat is het evangelie? In 1 Korinthe 15 staat de kruisdood en de opstanding van de Heer Jezus. Of eigenlijk de kruisdood, de begrafenis en de opstanding. En dat is waar. Dat zit in een notendop. Dat is de kern van het evangelie. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, is het van het begin van de komst van de Heer Jezus tot aan het moment dat Hij gaat regeren in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Alles wat Hij daartussen heeft gedaan, is het evangelie. En dan moeten we beseffen, Jezus zelf en zijn komst en zijn leven hier op aarde en zijn kruisiging en het lijden wat er omheen zit, zijn begrafenis, zijn opstanding, zijn hemelvaart, wat eigenlijk een troonbestijging is, en zijn, als hij gaat terugkomen en gaat regeren, dat alles hoort bij het goede nieuws. Ik was altijd verbaasd als je Handelingen leest en dan gaan de apostelen en die zijn geroepen om het evangelie te delen. Maar hun nadruk is niet alleen de kruisiging van de Heer Jezus. Dat staat er zeker in. Maar zij benadrukken ook het nieuwe leven, de opstandingsleven, dat Jezus opstond. Dat wij kunnen opstaan, dat er een mogelijkheid is om een nieuw leven te hebben. En dat is geweldig, dat is het goede nieuws. En ergens, we geloven dit. Maar de vraag is, bouwen we hierop? Is dit de basis, is dit de ondergrond waarop we bouwen? Het heeft me echt geraakt van tevoren. En ik was zo dankbaar ook wat ze her vanochtend deelde. Zeg maar, als je beseft dat God jou lief heeft. En zo lief dat Hij zijn Zoon heeft gezonden voor jou. En je ziet wat er allemaal voor nodig was om jou bij God te brengen. En om jou in een nieuw leven te wandelen. Van daaruit kun je echt heilig gaan leven. Elke andere heiliging is werkheiliging en is verwerpelijk voor God. Als jij hier bent en je doet je best om goed te leven en in de zware strijd om heilig te leven. En je bent aan het ploeteren en je bent aan het strijden, heb je iets gemist. En dat zeg ik niet alleen tegen jullie, maar dit is iets wat we allemaal, denk ik, herkennen. Dat er momenten zijn dat je leest de Bijbel en je leest wat je moet doen. Oh ja, ik moet getuigen. Ja, dan gaan mensen verloren en ze gaan naar de hel en ik moet getuigen. Als dat de drijfveer is, mist er wat. Of, oh ja, nee, ik moet alle zonden uit mijn leven gaan bannen. Je gaat je best doen om alle zonden op te sporen en eruit te halen. Dan ben je nog steeds vleeselijk bezig. Tenzij je eerst beseft wie Jezus is, wat Hij gedaan heeft en wat Hij in je leven wil doen. En dat is voor mij, dit is niet voor mij, maar dat is volgens de Bijbel echt de kern. En ik wil daarop hameren, omdat het super belangrijk is. Want we bouwen zo vaak een mooi huis, maar het kan gebouwd zijn op zandgrond. En in volgens mij 1 Korinthe 3, daar staat dat als het fundament Christus is, en dat dan gaat het verder over hoe je bouwt, dat zal bepalen hoe je uiteindelijk het loon wat je krijgt als je bij God bent, maar hoe God naar je kijkt, dat snap ik zeg maar, sorry dat zeg ik fout. Zeg maar, als je het fundament hebt, Jezus Christus is het fundament, Hij is zoals hier staat de rots, daarop kun je bouwen. En de vraag is zeker, dat bedoelde ik te zeggen, is zeker belangrijk, hoe bouwen we erop? Dat we een heilig leven leiden is super belangrijk. Ja, is ontzettend belangrijk. Dat we nu gaan getuigen, ontzettend belangrijk. Dat we gaan bidden en dat we gaan leren hoe we moeten bidden, dat we gaan leren hoe we het woord in praktijk, is allemaal ontzettend belangrijk. Maar het is waardeloos als het niet staat op het fundament Jezus Christus. En dat moeten we gewoon helder hebben. Weet je, en we gaan het nu hebben over hoe dan verder te leven als volgeling. En dat is het huis, we gaan het huis bouwen, daar gaat het vandaag over. Maar ik wil deze boodschap gewoon helder hebben. En dat is ook voor de ongelovigen hier zo. Er zijn mensen die de Heer Jezus niet kennen. Dat kan. Wat moet je doen? Moet je nu heel goed gaan leven? Moet je heel vroom gaan leven? Moet je heel vroom gaan kleden? Moet je heel vroom gaan praten? Nee. Je kan met al je vroomheid nog steeds naar de hel gaan. Je kan nog steeds verloren gaan zonder de Heer Jezus. Maar als jij de Heer Jezus hebt met al je gebrek, maar je valt aan zijn voeten en zegt, Heer Jezus, ik heb niks en ik schiet tekort. Zelf in mijn komen tot u schiet ik tekort. Maar hier heeft u mij, als u mij wil vernietigen, vernietig mij, maar ik wil niet meer zonder u leven. Dan gaan de poorten wijd open. Dat is wat de schrift zegt. En dan moeten we beseffen. En ik vind het zo interessant als je handelingen, dat lees ik regelmatig door. En als je gewoon de simpelheid ziet. Er zijn daar helemaal geen moeilijke theologieën of moeilijke gedachtes, zeker van het tot Christus komen. Het is gewoon simpel. Zo simpel als het maar kan. Dus dan vragen mensen, wat moet ik doen om gered te worden? En dan zeggen ze niet, nou je moet eerst dit en dat en dit moet je ervaren en voel je dit wel en besef je dit wel. En nee, ze zeggen gewoon bekeer je, keer je af van je zonde en kom tot de Heer Jezus, geloof in hem. En zo simpel is het, kom tot de Heer Jezus, ren tot de Heer Jezus desnoods. En dat geldt hier voor een ieder die de Heer Jezus niet kent. En dat kunnen ouderen zijn, maar dat kunnen ook de jongeren zijn. Weet je, ik besef, voor jullie is het, dat zeg ik wel vaker, maar het is zo gemakkelijk voor jullie om een leven te leven netjes. Weet je, als je ouders hebt die vurig zijn, die de Heer Jezus willen volgen, is het zo makkelijk om gewoon lekker mee te liften en een beetje netjes je ding doen. En te denken, met mij zit het wel goed, ik verschil niet zoveel van mijn ouders. Ja, ze zijn misschien een beetje ietsje fanatieker, maar op zich kom ik nog wel een keer, de groei ik. En dat is levensgevaarlijk. De vraag is, heb jij Jezus? Dat is de enige vraag. Heb jij de Heer Jezus? Is hij jouw alles? Is hij de schat in de akker voor jou? Is hij het meest waardevolle? Dat je zegt en denkt, ook al zou alles me afgenomen worden, als ik Jezus heb, is het voldoende. Dat is het hart van een christen. En dat zou het hart van een christen moeten zijn. En hoe snel worden we er niet van afgetrokken? En ik had, niet als aanvulling, maar ik vond het zo'n mooie tekst. Saher die was aan delen tijdens het avondmaal. En ik moest denken aan Romeinen 5. Hij hoeft het niet per se op te zoeken, maar mag wel. Romeinen 5. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Als je dat beseft, God had ons lief. En dat wordt duidelijk, dat wordt zichtbaar, doordat Jezus Christus aan het kruis genageld ging, terwijl je nog in je zonde bent. Weet je, hij stierf voor zondaren, hij stierf niet voor rechtvaardigen. De mensen die denken dat ze rechtvaardig zijn, zoals de fariseeën, die hebben hem verworpen. Waarom? Ja, ik ben zelf toch ook best wel oké. En de Heer Jezus die zegt, ik ben gekomen om zondaren te zoeken, geen rechtvaardigen. Dus als jij bent hier zo, je voelt je de smerigste van de zondaars. Nou, dan is er slecht nieuws, dat ben je. En dan is er goed nieuws, je kunt veranderd worden. En dat is door naar de Heer Jezus te komen. Je laat te reinigen door hem. En dan ben je heilig en dan ben je geworteld, gefundeerd op het fundament. Dus dat ter inleiding. En dan willen we nu naar de tekst gaan. En ja, laten we de eerste twee versen lezen. En er staat dienstknechten. En in het Grieks staat er het woord voor slaven. De slaven die het slavenjuk dragen, moeten hun eigen meester alle eer waard achten. Opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. En zij die gelovige meesters hebben, dus de slaven die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten, omdat zij broeders zijn. Zij moeten hen juist des te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn. En mede deel hebben aan deze weldaad. Timotheus, onderwijs deze dingen en spoor hen ertoe aan. En wat is de situatie? Als je de brieven leest, er gebeurde wat in de gemeente in die tijd. En in dit geval, Timotheus is in Efeze en hier gebeurt het ook. Er kwamen heel veel slaven tot geloof. En dat weten we ook uit kerkgeschiedenis, maar je ziet het ook in de Bijbel. Er komen heel veel slaven tot geloof. En die slaven die horen de boodschap van de Heer Jezus. En die horen, jullie zijn slaaf, lichamelijk, dat klopt. Je moet iemand dienen waar je niet per se voor gekozen hebt. Maar je staat onder gezag van je meester, dat is waar. Maar in de kern van je wezen behoor je nu Christus toe en ben je vrij. Dus je bent buiten, de buitenkant ben je gebonden. Maar in Christus is vrijheid. En in Christus is er geen verschil meer tussen man, vrouw, slaaf, meester. Of wie dan, heiden, jood. Maar er is maar één mens en dat is de gemeente. En we zijn één. En er is vrijheid. En die slaven die horen dat en die denken zo, behalve dat ze dankbaar zijn voor de vergeving, horen ze, hé, ik ben vrij. Maar ik sta nog onder een meester en er komt daar strijd. Want ik ben vrij in Christus, maar ik zit hier nog gebonden. Wil de Heer Jezus dan dat ik vrij ben? Ook daarvan, oké, nou, en die gingen een soort, die kregen een soort attitude, was het Nederlands woord, een houding van, oké, dit kun je wel zeggen, meester, prima. En ik zal het wel doen, maar ja, ik ben toch vrij. Weet je wel, ik weet niet of je hem kan pakken, maar er werd strijd. Mensen kwamen tot geloof, zagen dat ze vrij waren in Christus. En gingen in plaats van hun meesters vurig te dienen, zoals ze voorheen deden, werd het steeds ietsje minder. Ze dachten, ja, het kon niet zo krijgen. Jezus is toch gestorven voor mijn zonde. En het is een beetje, ja, het wordt een beetje lauwtjes, zeg maar. En die meesters die zien dat. En die denken, wat is dit nou? Dit betekent dus, als mijn slaven tot de weg gaan, als mijn slaven christen worden, dan worden ze eigenlijk rebels. Komt er meer tegenstand. Oh, wat een lompe godsdienst, als ik het zo mag zeggen. En dus de manier waarop die slaven leefden, bepaalde hoe de meesters en de mensen om hen heen keken naar het christendom. En dat is radicaal pijnlijk voor de groei van het evangelie. Want we verlangen ernaar dat alle mensen bereikt worden. En dat verlangde Paulus ook. Maar de gemeente, en zeker de slaven in die tijd, die hadden een verkeerde houding naar hun meesters toe. Een houding die begrijpelijk is, ergens. Maar die er wel voor zorgde dat mensen de naam van God gingen lasteren. Wat ook in vers 1 staat. Dat de naam van God en de leer gelasterd werd. Nou goed, dan denk je, oké, prima. Maar wij zijn geen slaven. Weet je, kun je het een beetje makkelijk weghangen. Maar jullie begrijpen ook wel, jullie voelen ook wel aan. Er zit hier een principe achter. En dat betekent in alle onderdelen van ons leven is dit van toepassing. Namelijk de titel ook genoemd, eerste punt. Gezag, eren, respecteren. En de vraag die ik er neer wil leggen is, hoe ga jij om met gezag? Weet je, ik ben geen slaaf. En ik heb geen baas, in de zin van geen meester. Maar ik ben wel werknemer. Ik heb werk door de weeks. En de vraag is, wat ziet mijn werkgever van de Heer Jezus door mij heen? Loop ik de kantjes ervan af met het excuusje? Ja, maar ik ben een christen en ik ben vrij. En eigenlijk vind ik het niet zo belangrijk, want ik leef voor de eeuwige dingen. Of ziet hij in mijn houding, hey, er is hier een trouw. En er is hier een betrouwbaarheid en een eerlijkheid en een vurigheid om te dienen. Die niet draait om geld, die niet draait om carrière. Maar het is gewoon, het komt vanuit binnenin hem. En als ze gaan zien, hey, zou het te maken hebben met die Jezus die hij volgt? Ik kan door de manier waarop ik werk, kan ik ervoor zorgen dat mijn collega's van het geloof afblijven. En ik kan ervoor zorgen door hoe ik mijn werk doe, dat collega's gaan zien, er is iets raars aan die jongen en ik verlang er ook ergens naar. Dus hoe ga je om met gezag? Mannen, vrouwen, degene die werken. Hoe ben jij op je werk? Ben jij op je werk zo aan het werk dat uiteindelijk de Heer Jezus schittert en straalt? Dat mensen zien, deze Jezus verandert je leven ten goede? Of zien ze een medewerker die eigenlijk de kantjes ervan afloopt? Die denkt, ja prima, ik doe gewoon mijn eigen ding. Tuurlijk gehoorzaam ik een beetje, weet je wel, tuurlijk eer ik een beetje, maar eigenlijk diep in mijn hart niet. Weet je, op mijn werk, er wordt best wel veel negatief gesproken over elkaar. En ik kan me voorstellen bij sommigen van jullie op het werk ook. Doe je eraan mee? Ben je daar onderdeel van? Of hou je je mond? Dat is al iets beter, maar dat is nog steeds niet de bedoeling. Of zeg je, hey jongens, prima, maar als het je niet bevalt, dan ga je toch gewoon lekker weg. Maar Wij zijn hier om ons werk te doen. We hebben een contract en daar willen we ons aan houden. We willen betrouwbaar zijn. En zo moeten we niet gaan spreken over anderen. Gewoon super praktisch. Ontzettend praktisch. Als je... We hebben er al over gehad in de brief, de positie, de rol van de vrouw. Vrouwen, hoe gaan jullie om met je man? Als je man hebt. Ben je... Tuurlijk, volg je wel een beetje, dat is prima. Kan je denken. Oké, ja, maar ik doe toch wat hij zegt. Maar wat is je hart, zeg maar, ten opzichte van je man? Dien je je man? Help je je man? Ondersteun je je man? Ik weet dat als Annette dat niet had gedaan de afgelopen weken, dan had ik hier nu niet gestaan, denk ik. Weet je, maar ergens vinden we dit zo lastig. We vinden het zo lastig om iemand boven ons te hebben staan. In deze maatschappij mag iedereen het zelf weten. Ja, ik mag het toch zelf weten? Nee, je mag het niet zelf weten. De Heer Jezus mag het weten. En als hij zegt dat je als vrouw je man moet dienen, moet je als vrouw je man dienen. Als hij tegen de man zegt, je moet je vrouw lief hebben en je leven voor haar overgeven, moet je dat gewoon doen. Je hebt geen keus als je de Heer Jezus volgt. En dat is best heftig. Zeg maar, dit is de Bijbel die is vrij helder en duidelijk daarover. En dan heb je, ik moest denken aan mijn tijd op school. Toen was ik absoluut geen christen en dat was ook duidelijk. Want je had geen, ik had voor sommige leraren had ik respect, maar voor de meeste niet. En in die lessen, als ze zeiden stil zijn, dacht ik, ja prima, ik ga gewoon lekker door. Weet je, zo nauwkeurig ben ik niet. Als jij hier zit en je zegt christen te zijn, is dat niet te accepteren. Sorry. Ik bedoel, je kan struikelen en vallen en er is vergeving. Amen. Maar het is niet normaal. Kinderen, jongeren, als je op school zit en je luistert niet naar een leraar of lerares. En dan zeg je, ja oké, nou, maar dat doe ik wel. Oké, maar hoe zit het met huiswerk? Weet je, ik ging naar school toe en ik schreef het huiswerk over van klasgenoten. Omdat ik gewoon te lui was om het zelf te maken. En de vraag is, zeg maar, ik kan me voorstellen dat het hier ook gebeurt. Weet je wat het is? De Bijbel noemt dat lauwheid en luiheid. Weet je, als een leraar zegt, leer dit, moet je dat gewoon leren. Waarom? Omdat je voor Jezus leeft. Dat is de grondreden. En dat is gewoon de vraag. Dit is praktisch. Volgens mij hebben we hier niet over gesproken eerder. Maar het is wel waar. Hoe ben jij op school? Weet je, je kunt hier heel vroom meezingen. Stel, je zou je handen in de lucht doen, kun je hier de handen in de lucht staan. En iedereen denkt van, zo, die jongen is door een ringetje te halen. Misschien denken je ouders wel, je bent door een ringetje te halen. Maar als jij op school niet laat zien dat Jezus leeft, ben je hypocriet. Het is vrij heftig, maar het is wel waar. En ik bedoel niet, laat het even helder zijn. We struikelen allemaal. Ik ben op mijn werk. Ik verlang een getuige te zijn. Ik zoek naar een getuige te zijn. Maar er zijn momenten dat ik struikel. Er zijn momenten dat ik faal. Maar de vraag is, bekeren we ons dan? Keren we ons ervan af? Zeggen, oh, dat had ik niet moeten doen. Maar ik wil de Heer Jezus volgen. En ik wijd me opnieuw toe aan de Heer Jezus. Weet je, ik wil geen heiliging preken zonder vergeving. Er is vergeving, er is reiniging. Als je eerlijk bent en je leven weer toewijdt aan hem. Maar dit is voor school. Hè? Ik geloof dat als de kinderen, als jullie jongeren, kinderen, zouden leven zoals Jezus van je vraagt op school, denk ik dat je zo'n getuigenis bent. Ik weet in mijn klas, ik was geen christen, ik was er helemaal niet mee bezig. Er was één dame in de hele vierde klas, dat was toen in de vierde klas, en zij, ik vond haar een suffe dame, zeg maar. Maar iedereen wist, zij heeft iets. En achteraf gezien, zij wilde in ieder geval serieus leven voor de Heer. Ik ken haar hart niet, maar ze wilde serieus leven voor de Heer. En het was merkbaar. En het was proefbaar. En als jij hier zit en je zegt, ja tuurlijk, mijn ouders die hebben het over getuigen. En ik wil ook wel getuigen, maar ik durf niet of ik kan niet. Of begin met het uitleven van je geloof. En je zult zien dat de mensen, het lijkt me zo geweldig als jullie jongere klasgenoten tot de Heer Jezus gaan leiden. En waarom niet? Waarom niet? Heb je kinderen, ouders? Dat is altijd zo'n lekkere, maar... Kinderen, zeg maar, stel je ouders zeggen dat je naar bed moet gaan of weet ik veel welke regels ze allemaal hebben gesteld. Hoe ga je ermee om? Tuurlijk, op een bepaald moment moet je wel, anders krijg je misschien een tik op je achterste of zo. Maar wat is jouw hart? Zeg maar, verlang jij ernaar om voor de Heer Jezus te leven en wordt dat zichtbaar doordat je zegt, ik ga mijn ouders gehoorzamen... In alles wat geen zonde is. Dan is het, laat het helder zijn. Als ze je tot zonde verleiden, mag je nee zeggen. Maar verder, als je ouders zeggen, wil jij de afwas doen? En jij zegt, nou, ik heb er echt geen zin in. Ben je geen volger? Op dat moment leef je niet uit wat je zegt te geloven. En dat is pijnlijk, weet je. Dat is pijnlijk, maar tegelijkertijd is het zo mooi. Als we zo gaan leven, als gezin. Ik denk dat alle ouders zeggen, ik zou willen dat ik zulke kinderen had. Het zou het leven een stuk gemakkelijker maken. Maar ik kan je ook zeggen, de hele sfeer in het huis zou veranderen. Doordat kinderen de plek innemen die ze moeten innemen. En jongeren. Weet je, en ook jongeren. Er zijn natuurlijk hier jongeren van 18, 19, 20 jaar. En die ergens kunnen denken, ja, ik ben nu volwassen. Nou, als je zo volwassen bent, dan ga je op jezelf wonen. Maar zolang je bij je ouders woont, hun regels gelden gewoon. Het is hun huis. En zolang je onder hun gezag staat, dat is zolang je in hun huis bent. Ja, sorry, moet je hen volgen. En natuurlijk, als je een beetje goede ouders hebt, dan zullen ze mee in gesprek gaan en zo. Maar nog steeds, uiteindelijk, als zij nee zeggen, is het gewoon nee. Als zij ja zeggen, ja, hoe gaan jullie ermee om? En ik, goed, ik zie natuurlijk wel wat van de gezinnen. En goed, ik denk dat hier genoeg fouten in gemaakt worden. Dus ik ga niet mensen aanwijzen of zo. Dus ik denk niet dat het zo helder is. Maar dit is wel wat je moet doen. En ik spreek vooral nu tegen de nog oudere jongeren ook. Weet je, als jij echt radicaal de Heer wil volgen, laat het maar zien aan je ouders. Door je leven te leven tot verheerlijking van Hem. En dan eentje die misschien nog meer mensen raakt, is een burger, regering, politie. Hoe gaan we daarmee om? Weet je, we zijn burgers in Nederland. Je hebt een Nederlands paspoort, dat betekent de regels van de Nederlandse wetgeving staat hier. Jongeren, wat voor spelletjes installeer je op computers? Ik weet dat ik heel veel illegale zooi altijd op mijn computer had staan. Toen ik de Heer Jezus niet kende. En daarna heeft het nog lang geduurd toen ik tot geloof kwam om te zien dat het gewoon fout is. Maar als de regering A zegt, moet je gewoon A doen. Als de regering B zegt, moet je gewoon B doen. Als je het er niet mee eens bent, moet je naar een ander land gaan. Ik zeg het heel plat. En natuurlijk zijn er situaties waarin het anders is. Als hier een kind neervalt en die is in shock en weet ik wat. Dat we dan met gierende banden over de snelheidslimiet heen gaan. Uiteraard. Zeg maar, een leven gaat voor. God gaat voor. Maar wat ik zie, en dat is niet per se hier, maar dat zou kunnen. Als jij structureel te hard rijdt, laat je eigenlijk belasten je of lasten je de naam van de Heer Jezus. Je zorgt ervoor dat mensen daarna kunnen kijken en denken, oh, pff, prima, wat is hij nou anders? Weet je, soms rijden de mensen mee en ik rij niet alleen. Ik probeer binnen de snelheid te rijden, maar vaak rijd ik nog een stuk langzamer. Annette vindt het niet altijd zo fijn, maar dat ja, dat is niet voor geestelijk, maar dat is gewoon omdat het lekker rustig is. Maar zeg maar, er komen mensen in de auto en zelfs al zou ik de snelheid rijden, dat ze zeggen, waarom rij je maar 100? Ja, er staan daar bordjes, dat je 100 mag, dan ga je niet harder rijden. Hoe moet je auto er recht aan? Zeg maar, we zouden een getuigenis zijn als we alleen al niet te hard zouden rijden. Dat is belachelijk, maar de standaard in Nederland is zo laag, dat met zoiets simpels je al getuige kunt zijn van de Heer Jezus. Je kunt laten zien dat jouw leven anders is. En het gaat natuurlijk op alle fronten. Belastingontduiking. Ik zat van tevoren te denken. Er waren natuurlijk verkiezingen en zo. Ik denk dat ik zo 90% van de mensen die over politiek spraken, die spraken negatief over de regeringsleiders. Ja, en ik steek mijn hand in eigen boezem. Ik heb niet heel veel vertrouwen in de regeringsleiders. Maar tegelijkertijd, als zij wat zeggen, zij zijn het gezag wat God boven ons heeft geplaatst. En hoe spreek jij over hen? Tuurlijk, we zijn het absoluut niet. Tenminste, ik hoop dat de meesten het niet eens zijn met de punten van Wilders. In de zin dat hij gewoon veel te ver gaat. Goed, ik haal nu natuurlijk een politiek punt aan. Maar zachtjes uitgedrukt, laat hij niet de liefde van de Heer Jezus zien. Maar hoe spreken wij over hem? Ja? Lachen wij om de grappen die gemaakt worden over hem? Of over Rutte? Of over. Het snijdt. Weet je, we kunnen op zoveel manieren Jezus volgen of Jezus niet volgen. En ik denk dat, en ik geloof dat dat de kern is wat Paulus hier zegt. Het gaat over slaven en meesters, maar het gaat veel verder. Het principe gaat veel verder. Dus hoe gaan we om met gezag? Maar ik denk, als we hier zijn en we zeggen, ja, maar we hebben de Heer Jezus lief. En we verlangen ernaar dat zijn naam niet door het slijk wordt gehaald. Weet je, dan geef ik me over. En Heere, al het gezag wat u boven mij plaatst, wil ik accepteren. En help mij om erin te wandelen. Ik wil dit punt eindigen met één positief punt. Dit is mogelijk om zo te leven. En waarom? Omdat Jezus Christus door zijn geest in ons woont. Weet je, jij kunt een getuige zijn van de Heer Jezus. En ik verlang ernaar. Weet je, ik verlang ernaar dat wij als gemeente zo gaan leven. Oké, laten we verder lezen. Vers 3 tot en met 5. Als iemand een andere leer brengt, dus een foute leer brengt, en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, terwijl Jezus Christus als fundament en daarop een heilig leven wil bouwen, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen, kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en die beroofd zijn van de waarheid omdat ze denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. Vanaf vers 11. U echter, o mens, die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. En het tweede aspect, als we bouwen op het fundament de Heer Jezus. 1, dan willen we gezond gezag erkennen in ons leven, willen we daar respect voor hebben. 2, we willen in een nieuw leven gaan wandelen. Daarmee betekent dus dat we breken met het oude leven. En dat zien we hier, dat er mensen zijn die een andere leer brengen. En het gevolg is afgunst, ruzie, lasteringen, kwaadaardige verdachtmakingen en allerlei vleeselijke zonden. Dus als hier daarom is, er wordt soms gezegd, gelukkig wordt ergens het woord nog gepreekt, ook al is het onder een bedekking. Nou, ik geloof dat niet. Ik geloof dat dat de meest gevaarlijke vorm is die je maar kunt hebben. Omdat dwaling vernietigt elk geestelijk leven. Van zowel gelovig als ongelovig. Het vernietigt gewoon. En dit zijn mensen die een andere leer brengen. En het gevolg is dat al die ruzie, afgunst en moeilijkheden daaruit voortkomen. Dus de leer, er was een gesprek op een van de apps over of theologie belangrijk was. Nou, het hangt een beetje vanaf hoe je theologie omschrijft. Maar als het betekent de gezonde leer, de leer die de Bijbel geeft, die is fundamenteel. Weet je, soms zijn we een beetje tegen, ja, we moeten ons leiden door de geest en het verstand gaat aan de kant. Nee, geest en woord gaan hand in hand. Verstand en de verlichting en de leiding van de geest gaan hand in hand. En als het hand in hand gaat, dan gaan we zo leven zoals vers 11 zegt. Gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Ik wil een aantal teksten lezen. Romeinen 6 om mee te beginnen. Pas nog gelezen, maar het is zo'n krachtig gedeelte. Je mag ermee bladeren, maar hou je vinger of een papiertje of wat dan ook bij 1 Timotheus hoofdstuk 6. Dus Romeinen 6. Romeinen hoofdstuk 6. En dan vers 6. Dit weten wij toch? Of dit weten wij toch? Dat onze oude mens, luister goed, onze oude mens, wie wij eerst waren, met Christus gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde te niet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Vers 12. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf, niet alleen een beetje tijd, niet alleen een zondag, maar stel uzelf volledig ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Ik vind het heerlijk, ik vind vers 6. Maar als je een tekst uit je hoofd zou leren, doe Romeinen 6 vers 6. Dit weten wij dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. En Johannes 8 vers 34 zegt, en ieder die de zonde doet is slaaf van de zonde. Betekent je zit als het ware met kettingen vast aan de zonde. En dan staat er 2 versen verder. Maar wie door de Zoon vrijgemaakt is, die zal werkelijk vrij zijn. Dat is kern van het evangelie. Dat is glorieus nieuws. Dat is niet goed nieuws, dat is glorieus nieuws. Dat iemand die tot geloof komt in de Heer Jezus, niet gebonden meer is aan de zonde. Dat we zondigen. Zwaar, dat we struikelen. Zwaar, dat er momenten zijn van zwakte, waardoor we een aantal dagen in zonde wandelen, waar. Maar als je christen bent, op een bepaald moment komt de Heer Jezus weer en hij zet vrij. En hij kan vrijzetten. En dat wil ik vrijheid verkondigen. Waarom? Omdat ik jarenlang geworsteld heb met allerlei zonden, zonder dat ik wist dat de vrijheid mogelijk was. Weet je, en ik bedoel niet een zondeloos leven. Ik sta hier niet als een compleet zondeloos mens. Jammer genoeg niet. Maar waar ik wel sta als een mens die wandelt in vrijheid. En ik zat vast aan allerlei zonden. Van lust, pornografie, dat soort dingen. Computerverslaving, liegen, noem maar op. Er waren allerlei zonden waar ik aan vast zat. En de Heer Jezus heeft het één voor één gebroken. En ik verlang er zo naar dat iedereen dit leeft. Weet je, niet in perfectionisme, dat bedoel ik niet. Het betekent niet dat ik nooit meer kan zondigen. Ik kan zeker te weten zondigen. Maar ik weet ook dat als ik naar de Heer Jezus ga, dat hij het in één keer kan doorbreken. En dat is wat we verlangen. We zijn geen slaven meer van de zonde. En we kunnen dus nu, wat vers 13 zegt, we kunnen onszelf ter beschikking stellen aan God. En dan staat er later, laat uw leden, uw lichaamsdelen, laat je handen, je voeten, je hoofd en alles, wapens van de gerechtigheid zijn voor God. Weet je, dit is het nieuwe leven wat we kunnen leven. En die mogen dankbaar voor zijn. En die moeten we uitleven. Dit is zo, als je hierin leeft, dit geeft zoveel vreugde. Dat je niet elke keer als je tot God gaat, met een geweten moet komen waarin je weer diezelfde zonde hebt gedaan. Maar dat je gewoon weet, er is niks bewust tussen mij en God in. Dat we zo kunnen leven. Ik vind het echt wel dat, dat je kunt wandelen en dat je niet bewust bent van welke zonde dan ook. Kijk, dat er onbewuste zonden gebeuren is waar. En de geest zal je ervan overtuigen en je beleidt het en er is vergeving. Maar dat gewoon grote zonden die je leven altijd beheerst hadden, dat je daar vrij van kan zijn. Heerlijk. We gaan even naar Galaten gaan. Galaten hoofdstuk 5. Weet je, en daar we beseffen, dit is allemaal door de Heer Jezus. Dit heeft helemaal niks met ons te maken. Het enige wat wij moesten doen is onze handen ophouden en vragen, Heer Jezus, verander mij. Heer Jezus, zet mij vrij. Weet je, je hoeft geen 10 jaar christen te zijn om hierin te wandelen. Je kan vanaf dag 1, als je maar beseft wat de Heer Jezus heeft gedaan voor je. Als je ergens bemerkt, de Heer Jezus stierf op dat ik vergeven word, maar dat ik rein word. En dat ik vrij word, als je dat beseft, dan ben je ga je als een raket geestelijk groeien. En dat staat hier zo, het is bekend in vers 19, Galaten 5 vers 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel en dan hoererij. In het Grieks staat de porneo, dus dan weet je in welke hoek ze zitten of het woord zit. Onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie. Afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, wordt gezien als vleeselijk, als een zonde van het vlees. Jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, dat zij die in zulke dingen blijven leven, blijven hangen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest. En de Heilige Geest woont in iedere gelovige. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof of trouw, kan het zijn in het Grieks, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Weet je, we hebben zo'n bevoorrechte positie. Je ziet moslims, soms zeggen ze dat, hè? Moslims die, ja maar kijk, die moslim die is zo netjes. Dat is prima, hij gaat nog steeds verloren, want hij heeft Jezus niet. Maar ten diepste, de zonde, hij is nog steeds slaaf van zijn zonde. Je ziet het niet, maar je weet niet wat hij in zijn binnenkamer doet. En als je de getuigenissen hoort van moslims, van radicale moslims, en radicale hindoes en radicale boeddhisten, zeggen ze, uiterlijk was ik aardig door een ringetje te halen, maar van binnen was ik nog steeds gebonden aan de zonde. En de Heer Jezus heeft hem vrijgezet, en de Heer Jezus kan ons vrijzetten. En dat we dan een heel nieuw leven gaan leven. Weet je het voorbeeld? Jullie kennen, of sommigen kennen het voorbeeld van een varken en een kat. Dan heb je een varken en die heeft zijn hele leven heeft die in een stal geleefd. En op een bepaalde dag is het mooi weer, net zoals nu. En de deuren gaan open en hij rent naar buiten. En op een bepaald moment raakt hij met zijn poten voor het eerst in zijn leven de modder aan. En dan denk ik, oh, wat is dat nou weer voor een spul? En dan denk ik, oeh, maar Dat is best lekker. En dan gaat er nog een beetje in zitten, gaat er omheen draaien, rolt erin. En is volledig bedekt onder de modder. En dan komt de eigenaar komt eraan, die loopt naar dat beest toe, probeert hem eruit te trekken. En hij zit maar met zijn poten zo diep mogelijk te graven, want hij wil er blijven. Nou, wordt er uiteindelijk uitgetrokken, wordt schoongemaakt. Krijgt op zijn kop van zijn eigenaar, zegt, dat mag je niet meer doen. Hij natuurlijk zielig kijken, ik zal het niet meer doen. En de eigenaar loopt weg. En het eerste wat hij doet, is dat hij er langs loopt. Mag het niet, misschien krijg ik hem ook. Oeh, is toch wel lekker. En dan springt er weer in. Weet je, dat is iemand die de Heer Jezus niet kent. Als jij constant, bewust, in zonde springt en je geniet ervan en je wil er zijn, heb je een uitdaging, heb je een probleem. Maar je hebt ook een heel klein, lief, schattig katje. Die is een paar maanden oud. En die wordt ook losgelaten en die is daar een beetje heen en weer aan het rennen. Dat gras dat kietelt zo en zo. Weet je, ik probeer een beetje voor te stellen. En dan op een bepaald moment is hij achter een spin aan het lopen en hij wil die spin pakken. En komt met zijn voet in de modder. En hij zegt, oh, wat is dit nou weer? Oh, dat is smerig, dat wil ik helemaal niet. Maar hij schrikt en hij valt in de modder. En nog meer in de modder. En hij strijdt en hij struikelt en hij is helemaal smerig. Komt de eigenaar eraan, pakt het beest, maakt het beest schoon. Zegt, moet je niet meer doen. En hij zegt, nee, dat wil ik ook niet. En hij loopt verder en op een bepaald moment is hij weer, zit hij bij zijn vlinder. Duikt achter de vlinder aan, valt weer in de modder. Ik wil het helemaal niet. Likt zichzelf schoon en rent zo snel mogelijk weg van de modder. Hij kan erin vallen, maar hij wil het niet meer. En dan is een christen. Je kan nog steeds in de modder vallen, dat is waar. Maar je likt jezelf schoon als het ware. Je gaat naar de Heer Jezus voor reiniging. Want je wil niet meer zondigen. Het is smerig. Voelt fijn aan. Misschien ruikt het lekker eventjes. En misschien dat je denkt, van, oh, hoe voelt het ook alweer? En je raakt het aan en je denkt, nee, dit wil ik niet. Dat is wat een christen is. Dat is het beste verschil wat ik ooit heb gehoord tussen een christen en een niet-christen. En wij mogen weten dat het zelfs mogelijk is om niet alleen... Hoe zeg je dat? Dat er gewoon een reinheid is. Zeg maar, dat er een mogelijkheid is waardoor je rein blijft. En dat is in de Heer Jezus. Nou, ik vind het geweldig. Ik snap niet dat we niet met z'n allen nu uit ons dak gaan. Maar goed, ik snap, we zijn een ander soort gemeente. Maar in principe, als we echt geloven wat wij geloven, wat we zeggen te geloven, dan moet dat niet. Het kan niet anders of het gaat eruit. Ja, dat de vreugde. Als we hier vandaan gaan en we zijn naar de dienst geweest, we gaan allemaal met een sip gezicht naar huis. Nou, weet je wel wat voor getuigenis ben je? Maar als ze bij ons komen en zeggen, jongen, wat ik nou heb gehoord, ik hoef niet meer constant in die zonde te zijn, ik kan vrij zijn. Maar dat, ik verlang ernaar dat het uit ons strandt. Ik denk, iedereen verklaart ons voor gek, maar dan gaan vele mensen tot geloof komen. Kan niet anders. Maar goed, hoe is dit mogelijk? Hoe kunnen we nou een einde maken aan het oude leven, breken met de zonde? Hoe kunnen we leven voor God? Door Jezus Christus en Jezus Christus alleen. Er is geen andere weg, niet door zelfheiliging, niet door jezelf in elkaar te slaan, wat ze bij de Rooms-Katholieken toen deden, dat ze met zweep op hun rug gingen slaan en zo. Gaat hem niet worden, het is niet door 20 uur per dag te bidden, het is niet door het woord 30 keer uit te lezen, daar word je geen heilig persoon van, per se. Alleen door Jezus word je een heilig persoon. Alleen door Jezus kun je een nieuw leven wandelen. Dus laten we zijn naam veel noemen. En laten we dan het laatste stuk lezen. Uit 1 Timotheus 6. Ik wil beginnen bij 5b. Zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. En daar bedoelen ze mee dat ze er financieel beter van worden. Ze worden er rijk van. Ze denken, oh, als ik heilig ga leven, dan word ik misschien wel uitgenodigd. Of dan gaan mensen in ieder geval voor me zorgen, want ik ben zo geestelijk. En dus eigenlijk waren ze gericht op geld. Wend u af van dit soort mensen. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld met tevredenheid. Want we hebben niets deze wereld ingedragen en het is duidelijk dat ook wij niets daaruit kunnen wegdragen. Als we sterven en niemand kan stiekem geld meenemen... Er zijn wel eens landen waar ze allemaal dingen in de kist gooien, maar ja, goed. Dat blijft er liggen. En als je 100 jaar later er komt, dan ligt het er nog steeds. Dus je kan niks meenemen, dat is duidelijk. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Want wie rijk willen worden, staat niet wie rijk zijn, maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schandelijke begeerten, die mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Oftewel, uit geldzucht komen heel veel zonden voort. Door daarnaar te verlangen, door naar geld en de rijkdom te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Het derde punt. Goed omgaan met geld. En dit is een... We hadden een jaar geleden een conferentie met Zek Poenen. En toen ging één onderdeel vrij van geld. En ik ging er een beetje heen dat ik denk van, ja, weet je wel, er zit wel snor. En totdat hij tekst na tekst liet zien over het feit hoe de Bijbel spreekt over geld. En wat ik tot ontdekking kwam, is dat de Bijbel veel spreekt over geld. Het is echt, als je die tekst eens opzoekt, het is echt leuke studie. Om een keer te kijken wat de Bijbel allemaal over geld zegt. Nou, het is in Jezus' onderwijs, het staat midden in de bergreden, staat een heel stuk over geld en bezorgdheid met betrekking tot rond te komen en geld en dingen zoals dat. Maar Paulus' brieven staan ervoor en het staat gewoon echt op heel veel plekken. En ergens is het een onderwerp waar we niet zo veel over spreken. Want ja, het is toch een beetje mijn eigen zaak, weet je wel, hoe ik mijn geld besteed. En dat, prima, dat kan zo zijn. Maar de Bijbel is daar gewoon helder over, zeg maar. Als jij, het zegt in Matthäus 6, niemand kan twee heren dienen. Of je dient de een of je dient de ander. Weet je waar het over gaat? Over geld. De mammon, dat staat voor rijkdom. Dus je kan niet zeggen, ik dien Jezus. En tegelijkertijd, ik zoek ernaar om zo rijk mogelijk te worden. Die twee gaan gewoon niet samen. Dus als je tot geloof komt in de Heer Jezus, als Jezus het fundament van je leven is, als de Heer Jezus en het evangelie diep geworteld is in je leven, dan zul je ook vrij worden van een verlangen naar rijkdom. Dan zul je anders omgaan met je geld. En wat is rijkdom? Rijkdom is geld, bezit, dat is de spullen die je hebt, comfort, luxe. Weet je, we waren bezig met een ander huis en ik merkte dat het bij mij erin sloop. Oh ja, ik wil wel verhuizen, maar ik wil wel een bad en ik wil een open haard. Weet je, maar in principe is dat hetzelfde. Het is niet per definitie fout. Maar de vraag is, waar verlang ik naar? Verlang ik naar die dingen? Zijn die dingen echt belangrijk voor mij? Of zeg ik, Heer Jezus, als ik een dak boven mijn hoofd heb, eten en drinken, prima. En ik had er nog één over rijkdom, wat ermee te maken heeft, is carrière. En misschien is dat de gevoeligste voor ons, dat kan. Ik weet niet hoe jullie je geld besteden. Maar een grote verleiding als je op werk zit, is om niet alleen je best te doen, maar als je dan een complimentje krijgt en nog een keer en je maakt kans op een promotie, stel dat het bij jouw bedrijf kan, of ik kan meer geld verdienen. Het is zo gemakkelijk om dat belangrijk te vinden. Oh, ik ga wisselen van werk, maar ik wil wel 200 euro meer gaan verdienen. Weet je, dat is zoals de wereld denkt. Dat is niet zoals wij behoren te denken. Kijk, als je meer geld nodig hebt, prima, het kan zijn dat je het nodig hebt. Maar de vraag is, waar zit je hart? Waar ligt je verlangen? Wat wil je en waarom wil je het? En ergens moeten we dat beproeven. Ergens moeten we er eens een keer over na gaan denken. Heere God, zit ik vast aan geld? Weet je, ik heb het een keer eerder hier gezegd. Ik had Annette en ik, die hadden een tijd, hadden we niet heel veel te makken, zeg maar. En kwamen we net niet rond. Dat is nu niet, dus ik ben geen verkooppraatje aan het houden. Maar ergens begon het mijn aandacht te krijgen en te veel te krijgen. Totdat er iemand zei, zo, je bent wel veel geld bezig met geld, of niet? En dat ging vrij ongenuanceerd. Maar het heeft me echt geholpen. Want opeens gingen mijn ogen open. Niet alleen rijk hebben te strijden met een verlangen naar geld. Maar mensen die krap zitten, hebben minstens net zoveel neiging om te verlangen naar meer geld. Weet je, als auto die, als je die nu zachtjes tegen iets aan laat rijden, voor mij valt alles eraf. Maar de vraag is, neem ik daar genoeg mee? Ik kom van A naar B. Wil ik een airco? Wil ik alle... Wat is nou belangrijk? Wat is nou echt belangrijk in je leven? En ik wil het hier neerleggen. En misschien specifiek bij de mannen, maar het zou vast verder gaan dan alleen mannen. Maar waar ligt je verlangen? Weet je, om de vrouw er toch bij te betrekken. Vind je het belangrijk, wat ze vanochtend zei, hoe je eruit ziet? Vind je uiterlijk belangrijk? Dan prop je daar je geld heen. Wat vind je belangrijk? Vind je het belangrijk om in een jurk te lopen van 200 euro? Ik zeg niet dat het fout is, laat het even helder zijn. Maar waarom vind je het belangrijk? Waarom maak je de keuzes? En dit geldt voor iedereen. Weet je, voor mannen, waarom wil je een nieuwe auto? Waarom wil je 2 keer per jaar of 1 keer per jaar op vakantie? Het staat nergens in de Bijbel, als christen zult gij 1 keer per jaar vakantie hebben. Weet je, het is geen probleem. Maar de vraag, wat zijn nou jouw beweegredenen? Waarom doe je het? En ben je er bewust van? Dus ik wil, dat is het enige wat ik vanochtend wil met betrekking tot dit punt. Is dat je er bewust van wordt. Waarom besteed ik mijn geld zoals ik wil? Doe ik het voor de Heer? Of is er ergens nog een zelfgerichtheid in? En om dat in een beetje in balans te brengen. 1 Timotheus 6 vanaf vers 17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld. Dus er waren rijken. En hij zegt niet, beveel de rijken dat ze al hun geld weggeven. Dat zegt hij niet. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn. En hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van rijkdom. Maar op de levende God. Oftewel, vertrouw niet dat jouw geld je altijd zal helpen. Want nu heb je het misschien, maar over 10 jaar misschien niet. Maar leer vanaf het begin te vertrouwen op God, want Hij wankelt niet. En Hij zal altijd voor ons zorgen. En dan staat er die ons alle dingen in rijke mate verschaft om te weg te geven. Oh nee, om te genieten. Zeg maar, voor mij, dit vers, dit is echt. Ergens, als je met Paulus praat en je zou zeggen van waarom heb je niet. Dan zou dit 1 vers zijn. Dan denk ik, waarom zeg je dat er nou in, joh? Je wilt toch juist als ze het weg gaan geven? Maar hij zegt om te genieten. Ik heb in het Grieks opgezocht. Weet je wat betekent? Genieten. Dat is interessant, maar het staat er niet alleen gelukkig. Om ervan te genieten. Ook om goed te doen. Om rijk te zijn in goede werken. Vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat. Een goed fundament voor de toekomst. Opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. En er staan 5 punten in. En ik zat erover na te denken. Stel, goed, je moet je huis betalen. En elektra en gas en dat soort dingen. Je moet benzine betalen. Eten, drinken. Oké, nou dat heb je allemaal afgedekt. En dan hou je 100 euro over per maand. Dat is gewoon een goede regel. Het is geen wet. Maar ik zat er zelf over na te denken. Er staan die 5 punten. Stel dat je die 100 euro nou opdeelt in 5 delen van 20 euro. 20 euro mag je gebruiken om van te genieten. Of eventueel met je vrouw samen een ijsje te eten net. Of een bosje bloemen. Maar in ieder geval 20 euro hou je voor jezelf. Ja, daar mag je van genieten. En daar ben je de Heer dankbaar voor. De prijs je hem voor. Ja, 20 euro. Dan heb je 20 euro om goed te doen. Dus dan ga je nadenken, oké, die persoon heeft misschien wel geld nodig. Laat ik daar 20 euro heen zenden. Prima, heb je iets goed gedaan met je geld? Dan goede werken te doen. Dus wat kan ik doen? Nou, ik kan zeggen, oké, tante Arnie heeft geen vervoer. Ik ga haar heen en weer rijden. Dat kost benzine. Nou, laten we zeggen dat dat 20 euro is per maand. Dat zal vast niet, maar stel. Hebben we daar 20 euro? Hebben we goed werk gedaan met die 20 euro? Behalve dat gaan we vrijgevig zijn. Dus er komt iemand thuis en je zegt, hé, ik zit te denken, oké, Paul die houdt van een boek. Weet je wat, ik koop even gewoon een boek voor Paul. Ik heb gewoon zin om een boek voor Paul te kopen. Hoppa, 20 euro boek, zo'n dikke pil waar hij lekker van kan genieten. Oké? En dan heb je nog 20 euro over en die 20 euro heb je om samen te delen. Dus je zegt, ik ga wat mensen uitnodigen en die gaan we lekker samen eten. Ja, heb je 100 euro, heb je heerlijk opgedeeld en wat heb je ermee gedaan? Je hebt ervan genoten. Alleen, of samen met je vrouw. Je hebt genoten, samen met broeders en zusters. Je hebt iemands dag blij gemaakt, want die kreeg 20 euro terwijl die het nodig had. En je hebt iets goed gedaan voor tante Annie, wat ook geld kostte. Geweldig. Moet je voorstellen dat wij allemaal op die manier leven. Ja, dan is niemand ondankbaar. Zijn we allemaal verheugd in wat we van de Heere krijgen. Heeft niemand gebrek. En allemaal proeven we de rijkdom van de Heere. Weet je, zo heeft God ons bedoeld. We hoeven niet, een paar jaar geleden had ik het idee dat je heel geestelijk was. Als je zo arm mogelijk was. Weet je wel? Dat je. Er was een tijd. Goed, dat is echt grappig als ik er nu over nadenk. Er was een tijd dat ik geen. Dat ik droog brood naar mijn werk nam. Terwijl er gewoon pindakaas en weet ik allemaal spul was. Maar ik vond het geestelijk. Want je moest natuurlijk wel een beetje arm zijn. Een beetje lijden en zo. Maar dat is niet geestelijk. Weet je, dat is gewoon niet realistisch leven. Maar dat kan in onze leven zijn. Want ik geef nu een grappig voorbeeld. Maar er zijn vast mensen die bepaalde dingen herkennen. Een soort krampachtigheid met geld. Maar dat hoeft niet. Maar tegelijkertijd, als je geld alleen voor jezelf houdt, laat je zien dat je hart niet zuiver is. Weet je, het is beter om te geven dan te ontvangen. En als je ziet dat de Heer Jezus vanuit de volle rijkdom van de hemel bereid was om het Godes gelijk zijn achter zich te laten. En mens te worden zoals wij. Hier te ploeteren in een wereld zoals de onze. Hij heeft al die rijkdom achtergelaten om arm te worden voor ons. Dan is het een kleine moeite om de broeders en zusters om ons heen of misschien ver weg. Om die te ondersteunen. Hun te laten delen in de zegen van jou. Dus dat is wat ik hier neer wil leggen. Met betrekking tot dit punt. En hoe is dit mogelijk? En misschien zit je hier. En dat je ergens bemerkt, ja, ik zit nog wel vast aan bezittingen. Prima, ik wil alles wel achterlaten. Ik wil best verhuizen als de Heer het vraagt. Maar niet dat, maar niet dat, maar niet dat. Misschien vraagt de Heer ooit wel aan een van ons om naar India te gaan. En in een hutje te wonen wat zo'n plaat als dak heeft. En dan een paar planken zo. En dat is het. Zonder douche, zonder dat soort dingen. Weet je, als de Heer je zou roepen, zou je gaan? Kijk, als je nu al zegt nee. Misschien wordt het dan tijd om even met de Heer te gaan praten vandaag. Heren, zit ik ergens vast? En wilt u mijn hart veranderen? Want ik wil geen werken heiliging doen. Maar als we beseffen, ik schiet hier tekort in, ik faal hierin, ik ben fout met mijn geld omgegaan. Weet je, ik denk dat de meesten van ons dat herkennen. Kun je naar de Heer Jezus gaan? En 1, vergeving vragen. 2, vragen, neem mijn geld en laat mij zien hoe ik het moet besteden. En 3, heren, als ik vastzit aan mijn geld, breek het van me. Breek het af. Want ik wil niet vastzitten aan geld. Ik wil vastzitten aan u. Ik wil niet mijn hoop stellen op een verzekeringetje. Of op een pensioen. Ik wil mijn hoop vaststellen op u. Leid u mij. Weet je, het is geen werkheiliging. Het is heiliging vanuit Jezus. En Jezus wil de kracht geven. De kern. Jezus is de kern van de gezonde leer. En dit moeten we helder hebben. Hij is het fundament. En daarop volgt, er zijn meer punten, maar in ieder geval 3 punten, dat je gezag hebt, of respect hebt voor gezag. Dat je gezag eert, herkent, gehoorzaamt. Het betekent dat je breekt met zonde en leeft voor God. En het betekent dat je anders omgaat met geld dan dat de wereld doet. En ik verlang ernaar dat dat onderdeel wordt. Staand op de Heer Jezus. Ik wil een moment voor ons bidden. Vader, ik dank u voor uw Zoon, voor zijn komst. Zijn leven hier op aarde, zijn lijden, zijn sterven aan het kruis, zijn begrafenis, zijn opstanding, zijn hemelvaart, waardoor hij zit boven alle machten en krachten en regeert. En ik dank u dat u ooit gaat terugkomen, dat heel uw volk zalig zal worden, Israël, dat wij verenigd zullen worden met alle heiligen en dat u voor eeuwig zult regeren. Heer, we kijken er naar uit. Maar we danken u ook voor wat u al tot stand heeft gebracht. Heer, ik wil u bedanken dat wij, dat een ieder die hier zit, die deel heeft aan de Heer Jezus. Dat hij overladen is met zegeningen van vergeving en reiniging, heiliging, nieuw leven, vrijheid, vreugde, kracht. En ik wil u bidden, leer ons daaruit te wandelen. Ik wil u bidden dat voor een ieder die hier te krampachtig is in zijn geloofsleven, dat u met uw geest hen vrij gaat zetten van krampachtigheid. En dat ze vreugde gaan zien, gaan vinden in het feit dat de Heer Jezus alles heeft gedaan voor hen. En dat hij alles is voor hen. En dat hij in hen woont en door hen heen wil stromen door de Heilige Geest. En dat zij die misschien lauw zijn, die tevreden zijn maar op een verkeerde manier, dat u met uw geest hen aanwakkert om te zien wat het u gekost heeft. En dat op basis daarvan zij hun levens overgeven als een heilig offer. Wat voor welgevallig is voor u. Waar u van geniet. En ik bid u voor de jongeren en de ouderen die hier zitten die u niet kennen. Dat zij voor het eerst misschien eerlijk gaan worden voor u. En zeggen dat ze u gewoon niet kennen. En dat ze hun leven overgeven aan de Heer Jezus. Dat ze komen tot deze rots. Nee, dat we niet alleen vroom psalmen zingen die erover spreken. Maar dat ze het doen. Hun levens overgeven aan u. Met alle angsten, met alle twijfels. Heer, wilt u dat geven door uw geest? Wilt u mensen trekken tot uzelf, deze morgen ook? Heer, en ik bid u voor de gezinnen en de mensen die hier zijn, dat u met uw geest doorheen gaat werken, zodat wij allemaal kanalen worden waar u doorheen kunt werken. Dat onze collega's gaan zien dat Jezus leeft, omdat wij veranderde levens hebben, en hoog spreken over de Heer Jezus. Dat onze klasgenoten gaan zien dat Jezus leeft, omdat er een aantal jongeren zijn die radicaal anders zijn dan de rest. En niet omdat ze dat zelf doen, maar dat Jezus in hen verandert. Heer, dit is iets wat ik niet kan bewerken. Ik heb gedeeld wat ik denk dat u wilde delen. Wilt u het verder nemen en mensenlevens veranderen en onze levens bemoedigen en versterken en verkwikken? Ik bid dat in de naam van Jezus Christus. Amen.